De kerkraad deelt je het volgende mee. Op oudejaarsavond begint de dienst om 19:30. Op nieuwjaarsdag begint de dienst om 22:00. Volgende week zondag zal dominee R. de Jong voor ons voorgaan. Dit zo de Heer wil en wij leven.
Onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwe houdt en eeuwig leeft en die nooit zal laten varen het werk zijner goddelijke handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Zingen wij het vijfde vers van Psalm 40. Uw heileer wordt door mij alom verbreid, ik bedwing mijn tong en lippen niet. Gij weet het, Heere, die alles ziet. Het vijfde vers van Psalm 40. Stellen wij ons onder de tucht van Gods heilige wet, waarna wij zingen Psalm 95, het tweede vers. De Heer is groot, een heerlijk God, een koning die het zalig slot ver boven alle goon kan schenken. Daarna vindt de schriftlezing plaats en die kunt u vinden in de eerste brief van de apostel Paulus aan Timotheus, hoofdstuk 1, de versen 1 tot en met 17. Er staat op het bord 12 tot en met 17, maar dat moet zijn vers 1 tot en met 17. Dus wij luisteren eerst naar de wet, daarna Psalm 95 vers 2 en daarna 1 Timotheus 1, hoor je het Henk, 1 tot en met 17. Ja.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heer uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid degene die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden degene die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heere uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen, daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde denzelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u, de Heer uw God, geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naaste is. Paulus, een apostel van Jezus Christus, naar het bevel van God, onze zaligmaker en van de Heere Jezus Christus, die onze hoop is. Aan Timotheus, mijn oprechte zoon in het geloof. Genade, barmhartigheid, vrede zij u van God, onze Vader en Christus Jezus, onze Heere. Gelijk ik u vermaand heb dat gij te Efeze zoudt blijven, als ik naar Macedonië reisde, zo vermaan ik het u nog, opdat gij sommigen beveelt geen andere leer te leren, noch zich te begeven tot fabelen en eindeloze geslachtsrekeningen, welke na twistvragen voortbrengen dan stichting Gods die in het geloof is. Maar het einde des geloofs is liefde uit een rein hart en uit een goede conscientie en uit een ongeveinsd geloof. Van welke sommigen afgeweken zijnde, hebben zich gewend tot ijdelspreking, willende leraars de wet zijn, niet verstaande nog wat zij zeggen, nog wat zij bevestigen. Doch wij weten dat de wet goed is, zo iemand die wettelijk gebruikt. En hij dit weet, dat de rechtvaardige de wet niet is gezet, maar de onrechtvaardige en de halstarrigen, de goddeloze en de zondaren, de onheiligen en de ongoddelijken, de vadermoordenaars en de moedermoordenaars, de doodslagers, de hoereerders, dien die bij mannen liggen, de mensendieven, de leugenaars, de mijnedigen en zo er iets anders tegen de gezonde leer is. Naar het evangelie der heerlijkheid des zaligen Gods, dat mij toebetrouwd is. En ik dank hem, die mij bekrachtigd heeft, namelijk Christus Jezus, onze Heere, dat hij mij getrouw geacht heeft, mij in de bediening gesteld hebbende, die tevoren een godslasteraar was, en een vervolger, en een verdrukker. Maar mij is barmhartigheid geschied, terwijl ik het onwetend gedaan heb in mijn ongelovigheid. Doch de genade onze Heere is zeer overvloedig geweest, met geloof en liefde, die er is in Christus Jezus. Dit is een getrouw woord en alle aanneming waardig, dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om de zondaren zalig te maken, voor welke ik de voornaamste ben. Maar daarom is mij barmhartigheid geschied, omdat Jezus Christus in mij, die de voornaamste ben, al zijn langmoedigheid zou betonen tot een voorbeeld degene die in hem geloven zullen ten eeuwige leven. De koning nu der eeuwen, den onverderfelijken, den onzienlijken, de alleenwijze God, zij eer en heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. Tot zover.
Tekst voor de prediking kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte en wel 1 Timotheus 1, vers 15 en 16. Dit is een getrouw woord en alle aanneming waardig dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om de zondaren zalig te maken, van welke ik de voornaamste ben. Maar daarom is mij barmhartigheid geschied, opdat Jezus Christus in mij, die de voornaamste ben, al zijn langmoedigheid zou betonen tot een voorbeeld dergene die in hem geloven zullen ten eeuwige leven. In onze voorbeden willen we denken aan broeder T. van Wijk, die in Salem verblijft. En dankzegging willen we doen met zuster P.J. den Oude Lauwerissen, die weer thuis mocht komen uit het ziekenhuis en thuis volledige rust moet houden. Zoeken we het aangezicht van de Heer in gemeenschappelijk gebed. Aan het begin van deze aan u gewijde dag, Heere, komen wij voor uw heilig en goddelijk aangezicht. En dan past het uw naam ootmoedig te erkennen dat we elkaar mogen ontmoeten rondom uw woord. En Heere, dan bidden we van u of gij ons wilt vervullen met eerbied en diep ontzag wanneer we met u gaan spreken. En zou u ons dan willen helpen om ook de mond van de gemeente naar u te mogen zijn en straks ook uw mond naar de gemeente te mogen zijn. Geef, Heere, dat wij beseffen dat wij met u van doen hebben. U kent ons, u doorgrondt ons. U weet van ons zitten en ons opstaan. U kent van verre onze gedachten, Heere. En dan belijden we dat we dat niet altijd doorhebben en dat we dat niet altijd beseffen. Ook niet na ontvangen genade. Maar zeker wanneer we u nog niet kennen, daarom bidden we om de Heilige Geest, om het ontdekkend werk van de Heilige Geest, dat die onze blinde ogen daarvoor opent, opdat wij werkelijk en zo heel persoonlijk ons weten geplaatst voor uw aangezicht, Heere. En dat wij dan beseffen dat wij rekenschap moeten afleggen van al onze daden, onze gedachten en onze begeerten. En wanneer wij dan daadwerkelijk uw geboden langslopen en uw Heilige Geest brengt dan die wet ook in ons binnenste, dan kunnen we voor u niet bestaan. En ook na ontvangen genade, dan leert gij uw volk en kinderen dat hoe langer hoe meer zien wie zij zijn en blijven in zichzelf. En hoe noodzakelijk het is dat gij, o Heere, onze zonden genadig vergeeft. En u bent u een vergevend God in Christus Jezus. En wij bidden u om de toepassing daarvan, de troost ervan te mogen ontvangen, van die genadige vergeving van zonden. En dat telkens weer opnieuw, want gij leert in het volmaakte gebed, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En Heere, dan bidden we of u ons wil helpen als we geroepen zijn om deze dag de gemeente te mogen dienen door middel van uw woord. Wilt gij dan de opening van uw woord geven, de zalving van uw Heilige Geest, en dat het woord ook kracht mag doen in het midden van de gemeente. En dan bidden we in het bijzonder voor de onbekeerden in ons midden. O Heere, we smeken het u of gij toch uit genade hen te sterk wil worden. Ze kunnen zichzelf niet bekeren. En misschien zijn er ook wel onder ons die dat al geprobeerd hebben. En die door de duivel mismoedig zijn gemaakt. Dat het misschien voor hen ook niet meer kan. Maar Heere, dat wij toch van u mogen horen wat nu bij de mensen onmogelijk is. En dat is mogelijk bij God. En wij bidden u of gij dan ook met onze jongens en meisjes wil zijn. Opdat ook onze jongens en meisjes u de Heere vroeg mogen zoeken. Het is een belofte die hun toch geldt. En wij bidden u of gij ze toch werkzaam wil maken met de belofte van de Heilige Doop. En zegen daartoe ook de opvoeding die onze kinderen krijgen, onze kleinkinderen. Zodat ook die opvoeding en het onderwijs dat ze krijgen gezegend mag worden. En we bidden u ook voor hen die zich in de wereld niet meer thuis voelen. En zich bij Gods volk niet durven te rekenen. Heren, ze worden zo dikwijls heen en weer geslingerd tussen hoop en vrees. En daarom bidden we u of gij doorbrekend licht wil geven. En dat zij mogen zien op die grote daad die gekomen is, die gij gewerkt hebt, namelijk dat uw Zoon uit de hemel neergedaald is. Wij hoeven en kunnen niet opklimmen tot u, o God. Heren, dat wij toch uitgewerkt mogen raken, zoals Jacob dat mocht beleven toen hij te Bethel kwam en dat hij in een diepe slaap viel en dat hij toen opeens in een droom mocht zien dat het nu van boven naar beneden komt, dat hij die ladder Jacobs mocht zien, Heren. En wij bidden u ook voor degenen die u vrezen. Och Heere, wilt gij toch geven dat ze niet verachteren in de genade, maar dat ze mogen opwassen in de genade en in de kennis van de Heere Jezus Christus. Dat ze hoe langer hoe meer het leven buiten zichzelf mogen waarnemen en oefeningen des geloofs mogen ontvangen om uit Hem te mogen leven, die alleen het leven is. En dat zij licht mogen ontvangen uit zijn profetisch ambt. Dat hij het toch de belofte vervult. Ik zal u onderwijzen in de weg die gij gaan zult. Ik zal raad geven, mijn oog zal op u zijn. En wat kan die weg dan soms zo moeilijk zijn, Heere? Want u hebt gezegd dat gij hun weg met doornen zult omtuinen. En dat is toch een goede weg, wel een moeilijke weg. Ze kunnen nog ter linker, nog ter rechterhand uitwijken, want dan zullen zij zich steken aan die doornen. Maar het is een weg, Heere, die leidt naar de woestijn, waar gij spreekt naar hun hart en waar gij hen brengt in het dal van Achor, om die deur der hoop te openen, zodat zij weer als in de dagen van hun jeugd mogen zingen van de liefde Gods. Ja, Heere, dat ze mogen zien op zijn volkomen priesterhand, en dat hij dag en nacht bidt, altoos bidt, voor dat volk dat hun geloof niet ophouden. En dat hij als koning hen beschermt en tegen alle aanvechtingen van de vorst der duisternis. En Heere, dan bidden we u of gij ook met de gemeente wil zijn. Wilt gij met de weduwen en de weduwnaren zijn, en zij die een kind in het graf hebben liggen. Er is zoveel smart en zoveel verdriet, en dat wordt in deze dagen, zo rond kerst en oud en nieuw, zo gevoeld. En wij bidden u of gij hen toch wilt vertroosten, ook de alleenstaanden in ons midden die er alleen voor staan. Heere, wilt gij hen toch sterken. We bidden u of gij ook met hen wil zijn die een bijzonder kruis hebben te dragen. De ouderen die aan huis gebonden zijn, de zieken. Geef toch dat zij ook een zegen mogen ontvangen onder het luisteren. Zo dragen we dan in het bijzonder ook broeder Van Wijk aan u op. Heere, wilt u met hem zijn. Wilt u hem troosten in zijn droefheid, ook als hij zijn vrouw mist. En ook als hij merkt aan zijn lichaam en aan zijn geest dat hij zwakker wordt, maar dat zijn hoop op u mag zijn. Zo dragen we ook zuster den oude Laurissen aan u op. Heere, we danken u dat ze weer thuis mag zijn. Maar u weet ook dat er een tijd van beproeving nu weer aan haar voordoet. En wij bidden u of hij ook wilt waken over het jonge leven dat zij verwacht. Maar bovenal dat deze weg ook voor haar persoonlijk tot zegen mag zijn. Ja, bezoek haar met uw heil. Heere, zo zijn onze ogen alleen op u. Wees ons genadig, Heere, doe niet naar onze zonden. Vergeef ons toch op grond van uw barmhartigheden, op grond van de verdiensten van Christus. En help ons en hoor ons en bescherm ons om Jezus willen. Amen. En dan zingen wij Psalm 71, vers 15, 16 en 17. En de Heere zegen u en uw gaven. zingen wij straks als tussenzang Psalm 54 vers 1 en na het amen zingen wij Psalm 51 vers 7. Dus 54 vers 1 als tussenzang en 51 vers 7 na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, we hebben toch niet net als de inwoners van Bethlehem gedaan, die de herders hebben aangehoord en toen de deur weer dicht gedaan en gewoon weer naar bed gegaan. Dat kan natuurlijk wel, dat we alles weer ingepakt hebben als het gaat om de kerst. En dan bedoel ik natuurlijk niet de kerstboom en de kerstballen, maar gewoon de geschiedenis en de mooie verhalen, jongens en meisjes, die jullie gehoord hebben, waar een goede strekking in zat, waarin geprobeerd is om dat kerstevangelie erin door te laten klinken. Maar dat we gedaan hebben net als Maria, die al deze woorden bewaarde in haar hart, die overleggende bij zichzelf, of net als de herders, die de vrijmoedigheid hadden om aan iedereen te vertellen wat zij nu gezien en gehoord hadden van dit kindeke. En dat zij het mochten belijden. En dit is een getrouw woord en alle aanneming waardig, dat Christus Jezus echt in de wereld gekomen is om de zondaren zalig te maken, waarvan ik de voornaamste ben. Hoor je het? Niet was. Nee, zo staat het niet in de tekst. Ben. Nog steeds. Dat grote wonder. En we schrijven dan boven de prediking: Christus Jezus, gekomen om zondaren zalig te maken. 5 punten. Er zijn er wel heel veel, gemeenten, maar ik probeer ze kort langs te lopen. Het volgt uit de tekst. De eerste gedachte is een getrouw woord. De tweede een aannemingswaardig woord. Ten derde een zaligmakend woord. En dan gaan we tussenzang zingen. En het vierde een verootmoedigend woord. En een vijfde een gunnend woord. Dus Christus Jezus gekomen om zondaren zalig te maken. Een gunnend woord, want in onze tekst staat: dit is een getrouw woord. Een alle aannemingswaardig woord. Een zaligmakend woord. Dat is dan wat er staat, dat Christus in deze wereld gekomen is om de zondaren zalig te maken. Een verootmoedigend woord, waarvan ik de voornaamste ben. En een gunnend woord, en dat is vers 16. We beginnen dus bij een getrouw woord. Paulus is de geestelijke vader van Timotheus. Timotheus, jong predikant in Efeze. En Paulus die wil door middel van deze brieven hem een hart onder de riem steken. Want hij heeft wel gehoord hoe moeilijk Timotheus het heeft. Timotheus die geroepen is om alleen maar het woord te prediken. Dat heeft Paulus hem ook op zijn hart gebonden. Meer hoef je niet te doen, Timotheus, predik het woord. Het woord is het beste tegengif. Want daar had hij mee te maken. Te maken met christen, joden, die zeiden: ja, maar je moet je toch wel laten besnijden hoor. Wil je werkelijk tot de volmaaktheid komen? En de Joodse spijswetten houden. En ook kwamen er weer oude heidense gewoonten in de gemeente, waardoor ook mensen weer terugvielen in het bijgeloof. En daarbij had Timotheus zijn eigen karakter ook niet mee. Paulus schrijft daar ook over, over een vreesachtige geest. En Timotheus zal daar mee te maken hebben gehad. En wat doet Paulus dan? Dan wijst Paulus op zichzelf. Dat kunnen we lezen in de versen 12 tot en met 17. Hij stelt zichzelf voor als een voorbeeld. Nee, dat doet hij niet om zelf in de belangstelling te staan, gemeente, maar omdat hij zich geroepen weet om daadwerkelijk een voorbeeld te zijn. Dat woordje komt trouwens ook in onze tekst voor. Kijk maar in vers 16. Tot een voorbeeld dergenen die in hem geloven zullen ten eeuwige leven. En er staat eigenlijk een woord in het Grieks dat betekent een ontwerp, een schets. En dat zul je altijd weer terugzien in de brieven van Paulus, dat Paulus zichzelf dus moet voorstellen van Gods wegen, zoals het bij mij gegaan is, zo gaat het nu. En dan komt hij van daaruit tot een algemene uitspraak, en dat is onze tekst. En leest iemand mee, gemeente, en dan begint het met: dit is een getrouw woord. Pistos ologos staat er. Pistos, dat betekent geloof, een geloofwaardig woord. Timotheus, daar kun je het huis op bouwen. Het huis van je persoonlijk geloofsleven, maar ook het huis der kerk. Dit is een getrouw woord, dat betekent dit is een waarachtig woord. Niet zoals het woord van de duivel, die de mens heeft misleid in het paradijs. Timotheus, onthoud je het, alle vlees is als gras en als een bloem van het veld. Het gras verdort en de bloem valt af. Maar het woord des Heren bestaat tot in der eeuwigheid. En dit is het woord dat onder u verkondigd wordt. Dat is dat betrouwbare woord, Timotheus. Dat is een woord Gods. Dat komt van God zelf. Dat woord namelijk dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om de zondaren zalig te maken. Dat komt elke keer terug. Dat is natuurlijk het thema. Dat moet je proberen te onthouden, jongens en meisjes. Dat is dat woord, Timotheus, waar je mee het kunt doen. En dat betekent, en dat is voor mezelf, jongelui, altijd een heel belangrijk bewijs dat God echt bestaat en dat het woord de waarheid is. Dat Christus Jezus is gekomen. Hij is echt gekomen. Ja, wat is daar dan bijzonder aan, dominee? Nou, dat heeft de Heere toch voorspeld in het Oude Testament. Dat moet je proberen vast te houden. Als je in gesprek komt met iemand die zegt, ja, bewijs me nou eens even of God nou echt wel bestaat. Nou, dan begin je maar gewoon een paar teksten uit het Oude Testament te noemen. Bijvoorbeeld dat Jacob gezegd heeft tegen Juda: gij zijt het, Juda, uit u zal Silo voortkomen. Dat is de Heere Jezus. En bijvoorbeeld dat de profeet Micha heeft gezegd: en gij Bethlehem Ephrata, daar gaat het gebeuren. En dat Jesaja heeft gezegd: zie, de maagd zal zwanger worden en een zoon baren. Zo gaat het. En denk aan Jesaja 53, als een lam zal hij ter slachting geleid worden. Dat is gebeurd. En heeft Jezus het zelf niet gezegd: heden is deze schrift in uw oren vervuld? Dan sta je stevig toch. En zelfs wetenschappers, historici, bewijzen dat er een historische Jezus is geweest. Belangrijke dingen. Dit is een getrouw woord. Dat betekent ook een woord dat van geen wankelen weet.
Een woord dat verankerd is in de deugden van God, die niet liegen kan. En daarom is dat een aannemingswaardig woord, onze tweede gedachte. Nee, Timotheus, je hoeft je niet te schamen voor dat woord. Dat is alle aanneming waardig. En dan moet je vooral eerst onderstrepen de waarde van dat woord. Zeker, u hebt gelijk, in dat woordje aannemen zit ook de daad van het ware geloof. Maar in de eerste plaats bedoelt hier de apostel om iets te zeggen over dat woord, de kwaliteit van dat woord. Ik zal het met een voorbeeld illustreren, jongens en meisjes. Je komt bij een groentekraam en dan zie je daar een kist met lekkere appels. En je vraagt aan de groenteboer, hoe is de kwaliteit van die appels? Nou, zegt die groenteboer, die is uitstekend. Dus hij gaat echt pochen op die appels. Maar ja, je moet ze wel proeven, snap je? Kijk, en dat bedoel ik eerbiedig natuurlijk. Zo bedoelt de apostel dat ook. Het gaat allereerst om de kwaliteit van dat woord. En zeker, je moet het woord wel proeven. Maar Paulus wil eigenlijk zeggen, Timotheus, dat woord is niet afhankelijk van grillen van mensen. Wat mensen ervan vinden. Nou, en? Daar hoef je je niet van aan te trekken. Dat woord, dat is tegelijkertijd een daad. Immers Christus Jezus is in deze wereld gekomen om de zondaren zalig te maken. Dat is een daad. En wat voor een daad? Een grote daad. Zul je het onthouden? Het is niet net als de politici van tegenwoordig, die met prachtige woorden mensen proberen te winnen om op hen te stemmen. En later dan, ja, dan moet je teleurgesteld je schouders ophalen en zeggen, waar zijn de daden? Maar zo is God niet. En dan, ja, dan dat woord, dat zegt dat Christus Jezus. Paulus die zet eventjes hier de ambtsnaam, catechisanten, voorop. Christus, de gezalfde. En weer zeg ik, heeft hij het niet gezegd in Deuteronomium 18 vers 15? Een profeet uit het midden van u, uit uw broederen als mij, zal u de Heere uw God verwekken, naar hem zult gij horen. Hij is niet alleen profeet, maar ook hoge priester. Psalm 110, Timotheus, vers 4. De Heere heeft gezworen en het zal hem niet berouwen. Gij zijt priester in eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Timotheus, hij is koning. Zegt hij het niet in Psalm 2 vers 7. Ik toch heb mijn koning gezalfd over Sion, de berg mijner heiligheid. En dan die kostelijke naam Jezus, die de Vader zelf heeft gegeven aan Jozef en Maria. Zo kwamen ze bij elkaar. Ja, zei, ik weet al hoe hij gaat heten. Ja, zegt Jozef, dat weet ik ook al. Oh ja? Nou, zeg jij het dan eens eerst. Dan zal ik het ook zeggen. Jezus, zegt Maria. Dat heeft de engel mij opgedragen. Ja, zegt Jozef, mij ook. Jongens en meisjes. Dat is kostelijk hoor. Want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. En dan staat er in de wereld, de kosmos staat er, die door God geschapen is, maar die van God afgevallen is. Die wereld, dat is net ene grote vuilnisbelt geworden door de zonde. En hij komt uit die hoge, heerlijke hemel en daalt af naar die goddeloze wereld die in het boze ligt, waarvan de overste der duisternis de leidsman is. En dan komt hij, Timotheus, met dat woord dat alle aanneming waardig is. Dus niet in de eerste plaats aller aanneming, maar alle aanneming. En het woordje allen, dat moeten we ook zo uitleggen, volledig. Alles in dat woord. Dus niet maar zomaar er iets uitpikken. Pas op daarvoor, want dat doen juist de dwaalleraars, Timotheus. Maar kom maar met het gehele woord van God. En door dat woord sla je je tegenstanders neer, Timotheus. En zal blijken dat alle tegenwerpingen tegen het woord van God onterecht en verwerpelijk zijn. Alle aanneming waardig. Ja, Timotheus, je zult merken dat je, als je zo met het woord komt, dat je verzet zult ontmoeten. Dat leeft in ons hart, gemeente. Omdat we ook blind zijn voor dat woord. Wij buigen niet onder dat woord. Wij verzetten ons tegen dat woord. Dat woord dat stuit tegen het keiharde hart van een ongelovig zondaar. Daarom is dat woord ook een zaligmakend woord. Onze derde gedachte. Dit is een getrouw woord en alle aanneming waardig, dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om de zondaren zalig te maken. Hoor je het wat er staat? De zondaren. Er staat niet de uitverkorenen. En er staat ook niet de gelovigen. En ook niet de gedoopten. Of de avondmaalgangers. Of de kerkgangers. Maar de zondaren. Ik hoop dat we allemaal zo zitten hier. Ik zit ook, hè, jongens en meisjes. De zondaren. Vervloekte zondaren. Die vijandig staan tegenover God en Christus. De zondaren die zich helemaal niets aantrekken van Gods geboden. Die van binnenuit God en hun naaste haten. En dat tegenover een heilig God, die de zonde absoluut niet ongestraft kan laten. En daarom ook de zondaren niet. Maar tegelijkertijd, en dat woord gebruikt Paulus in de tekst, zo langmoedig is. Lange langmoedigheid. Zo geduldig. Misschien wacht hij al 76 jaar om u naar zijn rechtvaardig oordeel te straffen. Zo geduldig is hij. En in dat geduld verzorgt hij ons voortdurend van de adem, van het eten en het drinken. De zondaren die van beneden uitdenken, niet van boven uit, maar van beneden uitdenken, en daarom op de een of andere manier toch een beetje een psychologische behoefte hebben aan iets hogers. Een bepaalde vorm van godsdienst. Dat noem je een eigenwillige godsdienst, jongelui. En ik zal je dat bewijzen in jouw leven. Ik bedoel dat niet plat, zoals ik dat nu zeg, maar dat je dat een beetje naar je toe gaat krijgen. Heb je nou eigenlijk wel behoefte aan een God die zich overal mee bemoeit? Heb je nou behoefte aan een God die zich bemoeit bijvoorbeeld met je verkering? Of die zich bemoeit met je vrije tijd? Een God die zich bemoeit met je lichaam, met je woordgebruik, met je gedachten, met je kijkgedrag, met je leesgedrag. Wees eens eerlijk. Wel een beetje vroom en godsdienstig zijn, dat zijn de zondaren, hè? Maar toch niet een God die zich dan overal mee inlaat en eigenlijk van seconde tot seconde je in de gaten houdt. Kijk, en daarom vervalt een mens in een eigen manier van geloven en ook in een eigen vorm van wie God dan is. De zondaren. De zondaren waarvan Gods woord heel duidelijk zegt dat ze dood zijn in zonde en misdaden. En dat is een actieve doodstaat waarin ze superactief zijn in het zondigen. Maar dood zijn voor God en zijn woord en dat gewoon langs hen heen laten glijden. En wandelen in de zonde. Maar ondertussen, gemeente, is er geen ongelukkiger schepsel dan een onbekeerde zondaar die op weg een reis is naar het eeuwige verderf, die zichzelf niet zalig kan maken, gemeente, en die zich ondertussen bedriegt voor de eeuwigheid, tenzij dat zaligmakend woord in zijn leven komt. Dit is een getrouw woord en alle aanneming waardig. Dat is het echt. Dat is het waard om dat aan te nemen, want het is een zaligmakend woord. En als dat zaligmakende woord in je leven komt, dan komt God in je leven. Dan krijg je met God te doen. Dan wordt God een levende werkelijkheid, ja, een persoon voor je. Dat je zegt, hij is echt. Een persoon, hij bestaat, hij grijpt in. En dan voel je het. Dat je bij God in de schuld staat, geliefd. Een zaligmakend woord is een ontdekkend woord. En in dat zaligmakende woord komt dan de kern van het evangelie naar voren, dat Christus. Dus Jezus in de wereld gekomen is om de zondaren zalig te maken. Oh, gelukkige. Gelukkig dat er niet staat net de opgepoetste mensen die echt van goed voornemen zijn en die alles al geprobeerd hebben om zich pas klaar te maken voor God en zo in aanmerking te komen voor dat evangelie. Nee, gemeente. Het gaat erom dat je leert in je leven wat de apostel zegt in Johannes 1 vers 9. Indien wij onze zonden belijden, hij is getrouw en rechtvaardig, dat hij ons de zonden vergeven en ons reinigen van alle ongerechtigheid. Het gaat er dus om dat dat evangelie aan je geopenbaard wordt. Dat de schellen van je ogen afgenomen worden. Dat je dat gaat zien. Dat God uit die hoge hemel zijn zoon gezonden heeft. Dat hij naar de wereld gekomen is om de zondaren zalig te maken. Uit die mooie hemel, jongens en meisjes, daalt hij neer in de moederschoot van Maria, daar waar het met mij al misgegaan is. In onze diepe verlorenheid om in de eerste trap van de vernedering neer te dalen ter helle. Gekomen naar deze wereld om de zondaren zalig te maken. Om te zoeken en zalig te maken dat verloren is. Om zo zichzelf in een positie te plaatsen voor God. Als mens, aan wie God de zonde der wereld heeft toegerekend, om dan met zijn zoon af te rekenen en de volle toorn en gramschap over hem heen te gieten, om de zondaren zalig te maken, dat hij opgestaan is uit de doden, om dat uit te delen, om de zondaren zalig te maken, om ze uit die rampzaligheid te halen waarin ze zichzelf geworpen hebben en ze te brengen tot het hoogste goed, om dat evangelie te prediken en duidelijk te maken dat niemand ervan uitgesloten wordt, namelijk dat Christus Jezus om de dieven, de moordenaars, de leugenaars, de roddelaars, de hoereerders en wie dan ook, om de zondaren, de verschrikkelijkste zondaren zalig te maken. En daar gaat Paulus dan persoonlijk belijdenis van doen. Dat is onze vierde gedachte, maar voordat we daarna gaan luisteren, gaan we zingen: O God, verlos mij uit de nood. En red door uw naam mijn leven, het eerste van 54. Luisteren dus naar dat Christus Jezus in deze wereld gekomen is om de zondaren zalig te maken. Dat is een getrouw woord, daar kun je echt van op aan, betekent dat. Omdat het een godswoord is. Het is alle aanneming waardig, onderzoek het maar. De waarde van het woord, niets kan haar glans verdoven. wat de duivel ook probeert om die glans weg te poetsen, weg te werken. Het is een zaligmakend woord. En wat is daarop tegen? Dan moet je zo over nadenken dat dat woord een zaligmakend woord is. Maar het komt wel op de beleving aan, gemeente. Zo heel persoonlijk. En dan komen we bij onze vierde gedachte, want het is een verootmoedigend woord. En daar geeft ook de apostel Paulus heel persoonlijk getuigenis van. Hij zegt immers in onze tekst, van welke ik de voornaamste ben. De grootste. Ik sta vooraan, zo wil hij hier zeggen. Nee, dat is geen gemaakte ootmoed van de apostel. Echt niet. Gemaakte nederigheid. Dat gebeurt soms wel eens. Dat iemand zegt, ja, maar ik ben toch zo'n grote zondaar. U moest eens weten, dominee. En als je dan nog een keertje zo'n iemand ontmoet, dan zegt hij het weer. Wat schiet je daarmee op, als je dat zegt? Hoezo dan? Wat hebt u dan uitgesproken? Het gaat erom dat we dat leren voor het aangezicht van God. Want dat is typisch een belijdenis van een hypocriet. Om dat rustig te zeggen bij een huisbezoek of in een gezelschap. Het kan soms wel eens nodig zijn hoor, dat je dat belijdt. Soms weten anderen ook wel het een en ander van je. En dat je dat belijdt. Daar moet je natuurlijk niet mee te koop lopen, dat hoeft ook niet. Maar als het echt mensen geraakt heeft, dan kan dat zijn nut hebben. Maar hier heeft het echt zijn nut. En misschien dat u dat ook wel eens gedacht hebt, van ik geef het de apostel niet gewonnen, als het gaat om de voornaamste van de zondaren, in de waarneming van God, tot je ziel. Maar dan moet je toch voorzichtig zijn om dat maar hardop te zeggen. Want zo heeft Paulus dat nou niet direct zo bedoeld. Om te zeggen, ik ben de voornaamste. Paulus heeft dat juist bedoeld ter bemoediging. Dat komt straks in onze vijfde gedachte meer naar voren, een gunnend woord. Want dan zegt hij het nog een keer. Kijk maar in vers 16. Daar staat, maar daarom is mijn barmhartigheid geschied, opdat Jezus Christus in mij, die de voornaamste ben, nog een keer, zegt hij het, ik sta vooraan van al die zondaren. Ja, Paulus, wat bedoel je dan? Eigenlijk heeft hij dat al gezegd in de voorgaande versen, kijkt u maar. In vers 13, die tevoren een godslasteraar was. Vreselijk. Een vervolger en een verdrukker. In die drie woorden laat hij eigenlijk zijn eertijds zien. En dan zegt hij het ook, maar mij is barmhartigheid geschied, terwijl ik het onwetend gedaan heb in mijn ongelovigheid. Dan moet je niet denken dat hij zich daarmee verontschuldigt. Dat hij zou zeggen, ja, ik wist eigenlijk niet wat ik deed. Maar onze kanttekeningen geven daar een prachtige verklaring voor. Die zeggen van, hij zonderde niet tegen de Heilige Geest. Want hij meende juist Goden een welgevallen te doen in wat hij deed. Hij meende dus dat hij bij God in een goed blaadje stond, dat hij dit deed. Om de volgelingen van Jezus te vervolgen, gevangen te nemen en een behagen te hebben in hun dood. Denk maar aan de stediging van Stefanus, daar stond hij bij. En wat heeft hij gelachen, daar heeft hij echt plezier in gehad, jonge mensen. Zo moet het, zo moet het. En hij zegt het ook in 1 Korinthe 15 vers 9. Ik ben de minste van de apostelen. Ik ben niet waardig een apostel genaamd te worden, terwijl ik de gemeente Gods vervolgd heb. En in Efeze 3 vers 8 zegt hij, de allerminste van al de heiligen. Ja, maar zegt iemand, dominee, hij schrijft ook ergens dat hij onberispelijk was. Dat klopt, Filippenzen 3 vers 16, een fariseer. Maar dat waren blinkende zonden. Ben je er al ontdekt, geliefde gemeente, aan die blinkende zonden? Ik lees eens voor wat Calvijn bij deze tekst zegt. Hij schrijft, met deze woorden worden wij vermaand hoe zwaar en gruwelijk de zonde van ongelovigheid bij God is. Vooral als dat met hardheid en wreedheid gepaard gaat. Daarom als een mens voor de wereld een uitstekend burger is, zeer geprezen wordt vanwege zijn deugden, voor God toch een van de zwaarste zondaren geacht wordt vanwege zijn verwerping van de waarheid van het evangelie. Het is typisch de houding van de schijnheilige om in zijn binnenste hardnekkig Christus te weerstaan. Maar dan Paulus, waarvan ik de voornaamste ben, komt hij er toch toe? Nou, jongelui, dat moet je goed onthouden. Dat kan alleen door de liefde Gods. Zul je dat onthouden? Dat gebeurt niet door de donder van de wet, hoor. Dan kan een mens beven en wegvluchten. Maar dan zal hij niet een verbroken en verslagen hart krijgen. Dat gebeurt door de liefde Gods. Ja, de liefde Gods gebruikt dan wel de wet. Maar dan laat juist de liefde Gods zien wat die wet nou eist. God liefhebben. En de naaste als jezelf. Wat is daar nou op tegen? Om God lief te hebben. En de naaste als jezelf. Zeg het nou eens, zondaar in ons midden. Oh, heb je dat? Wees eens eerlijk, met heel je hart, met al je krachten, met al je gedachten, met heel je hebben en houden, met heel je zijn. Je hebt jezelf lief, hè? Ik ook, hoor. Echt waar, oh, we houden zo van onszelf. Kijk, en door de liefde Gods wordt je hart verbroken. En dan ga je echt die droefheid naar God kennen, die een onberouwelijke bekering werkt tot zaligheid, dat je de Heere gaat naschreien en gaat roepen, ik heb tegen u, o Heere, zwaar en menigmaal gezondigd, van welke ik de voornaamste ben. Dat zegt de apostel hier. O, hij buigt zo diep, gemeente. Hij schaamt zich, echt. Hij schaamt zich ervoor. En elke keer, dan zei hij het ook, wie ben ik toch, Heere? Wie ben ik toch voor uw aangezicht? En dat maakte hem nou juist zo gunnend, onze vijfde gedachte. Want Hij zegt in één adem erachteraan, maar daarom is mij barmhartigheid geschied, opdat Jezus Christus in mij, die de voornaamste ben, al zijn langmoedigheid zou betonen tot een voorbeeld dergenen die in hem geloven zullen ten eeuwige leven. Dus met andere woorden, de apostel Paulus die zegt, dat is het doel van deze belijdenis. Als ik zeg dat ik de voornaamste ben, dan is dat het doel om te laten zien hoe barmhartig God in Christus Jezus is. Ik zal het met een voorbeeld illustreren. Er was een stad vol rebellen. En een koning die komt naar die stad. En die roept dat hij al die rebellen een pardon wil geven. En hij blijft maar aanhouden. En dan wordt die stadspoort geopend en die koning die treedt naar binnen. En daar gaat hij dat bewijzen. En hoe doet hij dat dan? Hij pakt de grootste eerst. De grootste van de rebellen. Naar het marktplein met z'n allen. En daar staat hij op het podium met de grootste. Daar begint hij mee. En hij zegt het tegen iedereen. Zie je wel, ik neem de grootste, de voornaamste. En die ga ik dat pardon geven. Om te bewijzen dat ik iedereen hier in de stad dat pardon wil schenken. Hij begint niet met een oud moedertje die er niks aan kon doen. Dat er allemaal rebellen waren in die stad en dat zij ook meeging in die rebellie. Nee, hij pakt de grootste. Kijk, en zo bedoelt de apostel dat. De voornaamste. Terwijl ik de voornaamste ben. En daarom, gemeente, is dat een bemoediging, een gunnend woord. Voor grote misdadigers. Voor grote zondaren in ons midden. Om niet ontmoedigd te worden. Niet wanhopig te worden. Om niet de gedachte te hebben. Ik kom niet meer in aanmerking. Nee, gemeente, dat is niet waar. Het staat heel duidelijk. En daarom is mij barmhartigheid geschied. Opdat Jezus Christus in mij. Dat is het wonder, gemeente. Dat is nou dat hij gaat wonen in dat vuile hart. Dat is kerstfeest, gemeente. In die beestenstal van je hart gaat wonen in mij. Al zijn langmoedigheid en al zijn barmhartigheid gaat tonen. Langmoedigheid, dat woord, dat betekent al zijn geduld. En dat heeft ook te maken dus met de oefeningen van het ware geloofsleven in het leven van Gods kinderen. Dat Gods kinderen hoe langer hoe meer erachter komen, wat heeft de Heere toch een geduld met me. Ik, de voornaamste, al zijn langmoedigheid toont, al zijn barmhartigheid toont, tot een voorbeeld dergene die in hem geloven ten eeuwige leven. Heb je daar wel eens moed uitgeput, gemeente? Waaruit? Nou, dat de Heere niet zei van, nou die bladzijde zullen we maar niet opnemen in de Bijbel. Van David. Want ja, dat is zo bizar wat hij gedaan heeft als kind van God. Nee, dat moeten we maar niet doorgeven aan de komende geslacht. Heb je er wel eens moed uit geput? Dat die bladzijden wel in Gods woord staan? Van een Manasse? 15 jaar was hij dat hij koning werd en hij had een godzalige vader. En hoe vaak zou Hiskia niet gezegd hebben: jongen, luister, jij bent echt een wonder, hè? Dat je geboren bent. Want zus en zo, de profeet zei dat ik zou sterven. Ik kon nog niet sterven, want ik had nog geen opvolger. Zul je het onthouden? Zijn vader legt zijn hoofd neer en hij doet er alles aan om alles van zijn vader te vergeten. Heb je er wel eens moed uit mogen putten? Dat je zegt: gelukkig dat er zo'n bladzijde in de Bijbel staat van een apostel Petrus, een kind van God, een knecht van God, die notabene door de knieën gaat voor een dienstmeisje en met eedzweren en vloeken zegt: ik ken de mens niet, waarvan ik de voornaamste ben. Tot een voorbeeld van degene die in hem geloven ten eeuwige leven. In hem geloven, geliefden, daar gaat het om. Dat de Heilige Geest je afbrengt van alles van jezelf. Je ontdekt aan je goddeloosheid dat je jezelf niet zalig kunt maken. Je kunt je niet uit dat moeras trekken, maar dat je die zaligmaker nodig leert krijgen en tot hem de toevlucht leert nemen door een waarachtig geloof. In hem te geloven. Het kan, hoor, het kan. Kom maar. Zo zegt dan de apostel Paulus: zul je dat preken, Timotheus? Vertel maar alles over mij. Je mag het echt zeggen, je geestelijke vader, dat mag je allemaal vertellen, wat ik allemaal gedaan heb. Omdat God mij tot een voorbeeld gesteld heeft voor degenen die in hem geloven. Er is voor de Heere geen wanhopig geval. Amen. Zingen wij Psalm 51 en daarvan het 7e vers. Dat zal ik elk die het heilspoor bijster is vrijmoedig al uw rechte wegen leren. De zondaar zal zich dan tot u bekeren en scheppen moed uit mijn behoudenis. O God, gij God mijn zeils, vergeef mijn schuld, mijn bloedschuld toch. Hoe wil ik ook te doemen, dan zal mijn mond met zangstof weer vervuld, uw heilig recht gepaard met goedheid roemen. Het 7e van 51. met gebed. De Heere, we bidden van u of gij toch de stille naprediker wil zijn van dit uw woord. Zodat wij ermee in de binnenkamer gebracht zullen worden door de werking van de Heilige Geest. En dat wij toch mogen zien welke ruimte er ligt voor een arm en een verdoemelijk zondaar. Dat gij zo laag bent afgedaald om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. We liggen immers allemaal verloren, maar laat ons toch niet verloren gaan, Heere. Dat zou naar recht zijn. Dat hebben we verdiend als we letten op wie we zijn en blijven in onszelf. En daarom zal het wonder alleen maar des te groter worden. En zullen we zelf ook een kleine evangelist worden. En dan zullen wij toch ook met dat woord komen dat het een getrouw woord is en alle aanneming waardig is. Dat het een zaligmakend woord is dat Christus Jezus in deze wereld gekomen is om de zondaren, waarvan ik de voornaamste ben, al zijn barmhartigheid en al zijn langmoedigheid te betonen in mij. Heere, zou u het dan ook willen doen? En ook steeds meer en meer willen doen, opdat we ook tot eer en verheerlijking van uw naam mogen leven en eeuwig mogen zingen van uw goede tierenheid. Heere, breng ons ook weer vanmiddag in uw bedehuis en help ons dan andermaal. Doe genade verzoening over onze zonden en aanvaard onze dank om Jezus wil. Amen. Dan zingen wij het vijfde vers van de lofzang van Zacharias voor elk die in het duister waalt. Het vijfde van de lofzang van Zacharias. Met u de zegen des Heren die ik in zijn naam op u mag leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.